Leuk dat je luistert naar Onbehaarde Apen. We willen heel graag weten wat je van de podcast van NRC vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een paar vragen te beantwoorden. Dank je wel.
Hey, Lucas hier. Het coronavaccin lijkt er dan toch echt aan te komen. En misschien heb je daar dan wel vragen over. Bijvoorbeeld hoe deze vaccins werken of hoe we weten dat ze werken. Wij gaan in Onbehaarde Apen in het begin van het nieuwe jaar, het jaar waarin we, als het goed is, gevaccineerd gaan worden, jullie vragen beantwoorden. Dus heb je nu zo'n vraag, zou je die dan willen sturen via een WhatsApp voicemailberichtje? Dat kan naar het nummer 06-2251-2388. Spreek aan het begin van het bericht duidelijk je naam en je woonplaats in. En wie weet komt jouw vraag wel in de uitzending. Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Er was eens een meisje dat door haar gemene stiefmoeder aan het werk wordt gezet. Of een jongetje dat in het bos wordt achtergelaten. Of een heks die een pasgeboren meisje rooft. En na heel wat avonturen, meestal in een donker bos, een diepe put of een oud kasteel, leeft iedereen nog lang en gelukkig. Of niet, natuurlijk. Het lijkt wel alsof we overal in Europa dezelfde sprookjes vertellen. Maar waar komen die verhalen vandaan? Wie heeft ze ooit bedacht? En hebben ze eigenlijk betekenis? Om het vandaag over sprookjes te hebben, zijn in de studio aangeschoven Hendrik Spiering.
Hallo.
Hendrik, heb jij sprookjes verteld aan je kinderen?
Ja, ontzettend veel.
En welk sprookje deed het dan goed?
God, ja, je vertelde mij net weg. Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Het gewoon maar van alles door elkaar ook. Het was gewoon één van de dingen die je voorlas.
En dan ook echt gewoon de klassiekers, zeg maar. Roodkapjes en Assepoesters.
Er is een beetje een om het met een woordspeling te zeggen, een grimmige traditie in mijn gezin. Dat we toen mijn dochter een jaar of 8 was, hebben we haar een prachtige hertaling van de sprookjes van Grimm gegeven. Met prachtige tekeningen, die waren toen net uit. Maar het waren gewoon letterlijk de echte verhalen zoals ze in de eerste editie stonden.
Ongecensureerd.
Ongecensureerd in feite. En wij dachten toen van God, wat is het toch somber ineens, weet je. En na een maand, want ze zat die dingen maar te lezen. En toen dachten we, ja, dat moet dat zijn. En toen hebben we het afgepakt en toen fleurden ze weer helemaal op. Want ze kwam gewoon om in de dode kinderen, verhakselde heksen, zoekgeraakte zusjes. Het was een en al ellende.
Dat was iets te veel voor een achtjarige, om daar alleen maar mee bezig te zijn.
Voor een achtjarige met veel verbeelding is dat echt een probleem.
In de studio zit ook Karel Knip.
Hallo Lucas.
En sprookjes hebben al een poos jouw bijzondere belangstelling.
Wat mij fascineerde, en dan kwam ik toch verbazend laat achter, was dat sprookjes, dus hetzelfde sprookje, in vele versies voorhanden is. Het meest voor de hand liggend is het sprookje van Roodkapje, dat ook een Franse versie heeft. Dan loopt het heel slecht af met Roodkapje. Wordt opgegeten en dat is het dan. En,
mijn herinnering wordt Roodkapje levend en wel uit de buik van de wolf.
Dat is Grimm. Grimm heeft dat weggehaald. Grimm heeft ongetwijfeld de Franse versie gekend. Maar heeft daar, of zelf, of een van de bronnen, heeft dat en te beetje veranderd, zodat het voor kinderen verteerbaar was. Op het laatst komt dan grootmoeder is opgegeten en Roodkapje is opgegeten, maar dan komt de jager, een vaste persoon in de sprookjes, die zwerft ook rond in het woud. En de jager die knipt de buik open van de wolf en daar zit en dan.
Maar het waren dit soort verschillen, ja, en variaties die fascineerden.
Dat blijft ook fascineren. Dat die verhalen geen vaste structuur hebben. Die indruk zou je kunnen krijgen als je...
Nou, de structuur is er natuurlijk wel. Meisje bos in, ongehoorzaam, ja, maar
ja,
ramp.
Goed, ja, als je dat wil zeggen, ja. Maar de details verschillen. Ja. De grote thema's die zijn er. Hoewel sommige verhalen soms een rare uitbreiding krijgen. Door een roosje heeft een hele rare uitbreiding. Bij de ene en bij de ander weer niet. Maar dus dat is het fascineren. Dat verhalen niet vast omlijnd zijn. Maar zwerven door Europa. Want ze zitten overal. En overal net een beetje anders. Maar je kunt de grote lijn altijd terugvinden.
Maar nu jij dit vertelt, dat verschil tussen de Roodkapje. Dat oude Roodkapje is natuurlijk, je bent ongehoorzaam. Want ze gaat van de weg af.
Ja.
En raakt verloren. En dan krijg je straf. Dat is afgelopen. Dat is een hele duidelijke les. En bij de tweede de versie waarin ze dus gered wordt, is de les die erin zit eigenlijk veel moeilijker te achterhalen. Want ze is ongehoorzaam. Ja. Ze is ook niet bijzonder slim. Want ze kruipt toch bij die wolf in bed.
Absoluut, ja. Maar het was toch wel aardig dat ze met haar mandje lekkere dingen dat bos in durfde om naar oma te gaan. Ja. Dus haar zonde was niet zo groot.
Haar moed wordt beloond, zo kan je het ook zeggen.
Ja, er was, want een hoop vrouwen die ik ken, feministes kan ik aan toevoegen, die zien in Roodkapje toch wel een meisje met pit. Ze gaat dat bos in. En ze denkt, ze kan best een beetje rondkuieren. En ze is ook helemaal niet bang voor die wolf.
Een soort Pippi Langkous van de letteren.
Ja.
Maar ze weet niet dat het de wolf is. Want het is oma.
Oh ja, ja, dat is waar. Ja,
hey, maar Karel, je vertelde net dat die verhalen die komen overal in Europa voor. En toch is er één naam nu al een paar keer gevallen. Hendrik die las zijn dochter voor uit Grimm. En jij vertelt ook over Grimm.
Ja.
Ik heb het gevoel dat Grimm, daar kunnen we niet omheen als we het hebben over de sprookjes. Wie was dat? Wie waren dat, moet ik eigenlijk vragen? Ja. Het waren gebroeders Grimm, hoor je dan altijd. Maar meer hoor je er niet zoveel over in de sprookjesboeken zelf.
Absoluut. En dat is eigenlijk een omissie. Want je moet veel meer weten van die gebroeders Grimm om die sprookjes goed te kunnen begrijpen. Nou, heel in het kort, die gebroeders Grimm, jonge jongens, juristen, uit gegoede familie, een beetje aan lage wal geraakt, omdat hun vader doodging, ook al zo'n thema. Die verdiepen zich vooral in juridische literatuur, moeten veel in bibliotheken zijn en krijgen van een bevriende schrijver en dichter het verzoek om ook eens te letten op oude verhalen. Rond 1805 is er een geweldig behoefte aan Duitse volkscultuur. Duitsland werd in die tijd bezet door de Fransen. Bovendien was er de romantiek in opkomst.
Enorm. Het was het idee, accentsite van de romantiek eigenlijk.
Ja, precies. En het idee dat bij het volk grote waarden leefden. De zuivere waarheden aanwezig waren, leefden sterk. Dus het gevoel van, we moeten oude volksverhalen gaan vertalen. Dat was de aanleiding. En toen zijn die Grimms dat gaan doen. Maar die zijn dat op hun typisch, hoe zou ik dat zeggen, elitaire manier gaan doen. Ze zijn niet, zoals iedereen altijd denkt, stad en land afgereisd, oude herbergen en oude boerenhofsteden op gaan zoeken.
Het bos in.
Om daar bij het knappend haardvuur een oud verhaal te. Deze verzamelden dat in de bibliotheek en bij mensen in de buurt die ze kenden. En vaak hadden die mensen nog een gouvernante of een dienstmeisje of weet ik wat, die oude verhalen kenden. Dus de verhalen, en het zijn er heel veel, het zijn er wel 210, zijn in de directe omgeving, ze woonden in Kassel, in de directe omgeving van de Grimms verzameld.
Maar je bedoelt dus dat ze niet zoveel moeite deden om die verhalen van verre te halen?
Absoluut niet, nee. Ze lieten ze brengen. Dat is ook weer te zeggen. Ze zijn ook per post ontvangen toen ze eenmaal bekend werden. Het proces heeft heel lang geduurd.
Maar dus het is dus een beperkte selectie, zeg je dat daarmee ook? Of valt dat wel mee?
Nee,
is het wel een goede bemonstering van de volksverhalen uit die tijd?
Nou, dat is een hele goede vraag.
Dat weet je natuurlijk niet.
Nee, daar kom je. Want er is heel veel verzameld. Dat is ook heel buiten hun. Ook achteraf is er nog verzameld. Ook in Nederland is er nog heel veel verzameld. Dus je ziet die stukjes van die sprookjes vind je toch eigenlijk overal. Maar nee, of dat nou een over. Die bundel die zij gemaakt hebben, dat ging in stappen, heeft uiteindelijk 210, is een allegaartje. Dat is bij lange na niet allemaal sprookjes. Er zitten ook. Er zitten ook moppen tussen en anekdotes en dierenverhaaltjes en fabeltjes. Dus ik denk in die bundel dat de helft een beetje een afgerond sprookje is. Een behoorlijk verhaal met een kop en een staart. En de rest zijn allemaal hele rare gevalletjes die je absoluut niet onthoudt.
Maar, die eerste bundeling, wanneer komt die dan uit?
Zij begonnen in 1805 met verzamelen. En vanuit een wetenschappelijke belangstelling, dat moet je eraan toevoegen. Helemaal niet gericht op een breed publiek en al helemaal niet op een kinderpubliek. En brachten dat in 1812 en 1815 in twee delen uit. Zwaar geannoteerd met heel keurig al hun bronnen en interpretaties en de variaties die ze kenden. Totaal onleesbaar voor het groot publiek. De oplage was 900. En dat heeft jaren geduurd voordat die verkocht was. Maar toen op een gegeven moment raakte daar toch belangstelling voor. En toen zijn ze, toen is er een ellendig proces op gang gekomen, waarin vaak de uitgever een rol speelt. Ze moesten een beetje opgeknapt worden. Die sprookjes van huis uit zijn vaak chaotisch en zonder pointe. En er zitten ook dingen bij die destijds helemaal niet konden. Het waren nogal ruige verhalen vaak, met veel seks en vooral veel geweld. En dat is, daar zijn ze aan gaan knoeien. Dat is een heel ellendig proces. De Grimms hebben die verhalen veranderd, geredigeerd, mooi gemaakt, dingen samengevoegd, dingen uitgehaald. En de latere versie, ze zijn uiteindelijk in 1857 gestopt, is bij lange na niet zo interessant als de eerste versie van 40 jaar eerder. Maar dat is wel het Europees bezit geworden. Die late versie. Dus die versies die kennen we.
En hoeveel edities zitten daar dan tussen?
Veel, ik denk een stuk of 9 in totaal. Ja. En het 210, ze hebben ook, en dat was een gouden greep, in 1825 een kleine uitgave uitgebracht. Een selectie van, nou ja, 50 verhalen. En daar zit de kanon in, zal ik maar zeggen. De verhalen die we allemaal kennen. Dus Assepoester, Sneeuwwitje, Roodkapje, De Wolf en de Zeven Geitjes, Repelsteeltje, Rapunzel. Dat is de kanon.
En kun je dan eigenlijk zeggen dat het moderne sprookjescorpus, zoals we het dan kennen vanaf de 19e eeuw, dan ontstaat door
absoluut
die selectie, ja, en verfijning, ja, en ja. Kruising, ja, ook voor gedeeld, met het weghalen van die scherpe randjes.
Ja.
Dat,
ja,
dat is dus het moderne sprookjesboek ontstaat dan.
Dan, en vergeet niet, synchroon is Hans Christian Andersen sprookjes aan het maken. En het mooie daarvan is, die ziet onmiddellijk hoe je een sprookje mooi kan maken. Hij kent de oude thema's, hij weet waar het om gaat, om welke droefenis en angsten. Maar hij maakt het rond en laat het vaak slecht aflopen.
Maar hij verzint ze zelf. Hij heeft niet het verhaal erbij dat dat...
Nee, soms wel hoor. Hij gebruikt wel degelijk oude thema's.
Ja, maar het is zijn creatie.
Ja, 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 ja.
En dat vind ik zo leuk. Want jij zegt dan dat het... Jij kijkt er dan een beetje op neer van dat ze dat dan bewerkt hebben. Maar dat is natuurlijk een onvermijdelijk proces. Want dat gebeurt altijd met verhalen en sprookjes. Het grappige is ook dat dus het begrip sprookje... Dat wij zien dat als een vast iets van, ja, een sprookje, dat is met een heks en een bos. En er gebeurt altijd iets geks. De domme hoofdpersoon die krijgt een aantal cadeautjes, ezeltje, strekje. Je kunt die verhalen zelf een beetje samenstellen uit die elementen. Maar dat is natuurlijk een van de vele soorten verhalen die mensen eindeloos aan elkaar vertelden in de tijd dat er geen radio of televisie was, om het maar simpel te zeggen. En je s'avonds bij een flakkerende kaars in het donker zat.
Nee, dat is waar. Maar als je...
Maar het is de geboorte van een genre.
Ja, nee, dat is waar. Maar wat dat betreft kun je Walt Disney ook daarachteraan zeggen. Wat Walt Disney aan verminkingen heeft aangebracht. Daarvan kan je ook zeggen... dat was precies, sommige mensen zeggen dat ook. Dat is precies zoals het altijd ging. Je vertelde het gewoon. Je vertelde het natuurlijk. Je zette het naar je eigen omgeving. Hè. Dat is, er komen dingen in voor die je bekend voorkomen.
En waarom jij dat jammer vindt, Karel, is omdat die wetenschappelijke potentie die er in het begin nog is en ook benoemd wordt, die wordt eigenlijk al vrij sterk volledig losgelaten.
Maar hij is terug te vinden natuurlijk. Hè. Dus je had willen weten welke verhalen werden toen verteld. Maar ja, wat Hendrik zegt is helemaal waar. Ze waren toen al veranderd ten opzichte van een eeuw daarvoor. Dat ze veranderen altijd.
Ja, want wat ik las van een orale verhaalcultuur, is, dat wordt natuurlijk nu ook nog steeds verzameld. Bijvoorbeeld bij jagersverzamelaars of van mijn part in de slums van Brazilië. Dan vertel je wat voor verhaal vertellen. Maar de echte verhalenvertellers, die weigeren dan vaak om het Die spreken dan bijvoorbeeld Braziliaans en nog een Indianentaal of zo. Maar dan willen ze het in het Braziliaans vertellen aan die antropoloog die dan ook Portugees spreekt.
Ja.
Want hij wil een verhaal vertellen, wil onmiddellijk de reactie horen op wat hij vertelt. En als dan, als dan blijkt dat, dat de persoon niet zo van draken houdt, hup, dan laat je die draak, die gaat heel snel dood. Weet je, je verzint het verhaal op grond van die elementen.
Ja.
Daarom lijken ze ook zoveel op elkaar. Want je begint altijd met, er was eens een jongetje. Ja. En die woonde bij arme ouders. En dan hoorden zijn ouders ruzie maken. En dan gaat hij het bos in.
Ja.
En dan denk je, ja, wat zullen we nou eens doen? Gaat hij bij de reus of bij de heks?
Ja.
Nee, maar je doet nu een beetje alsof die sprookjes die de gebroeders Grimm dan verzamelde, bijna ter plekke verzonnen waren. Maar,
nee, want die elementen zijn er natuurlijk.
Ja. Nou ja, er gaat het gerucht. Dat notabene een ontdekking, althans een stelling van Willem de Blecour van het Meertens Instituut, dat Hans en Grietje ter plekke bedacht is.
Ik weet niet precies zoals ik het nu ook bedenk. Je begint het bij
Hansel en Gretel. Hansel en Gretel, want als je gaat zoeken, vind je dat niet in de Europese verhalencultuur, Hans en Grietje. Het idee is, de bronnen die de Grimms gebruikten, dat waren vooral jonge meisjes. Ik weet niet waarom, maar het waren jonge meisjes.
En die vertelden die verhalen aan die broertjes en zusjes, of waar ze gouvernanten van waren.
Dat zou best kunnen. Maar die waren natuurlijk ook zeer gevleid door de belangstelling van die twee deftige heren Grimm, Jacob en Wilhelm. Kregen alle aandacht van Grimms, want die gingen dat allemaal opschrijven. Dat werd een boek. En wat je kunt verwachten is dat de dames dachten, dan kan ook wel een verhaal verzinnen. Dan schrijft hij dat ook op.
Ja, maar het past perfect
dat,
in het genre.
Ja, nee, dat kan. Dat kan. Dat is heel leuk. Ja, daar moet je erg rekening mee houden dat sommige verhalen gewoon ter plekke bedacht werden.
Grimms lieten zich die verhalen vertellen door mensen in hun omgeving. Maar weten we ook iets meer over of dat ook echt de verhalen waren die mensen aan elkaar vertelden en hoe ze dan verteld werden, in welke context?
Nou, dat fascineert me nog steeds. Daar vind je hele losse opmerkingen over. Wat je wil weten, en wat ik nooit heb kunnen achterhalen, hoe en in welke sfeer werden dan die verhalen verteld? En iedereen heeft er, je komt altijd uit op die boerenherberg en een knappend haardvuur en een reiziger zitten daar. Wat waarschijnlijk lulkoekig. Als je kijkt naar illustraties, zit altijd een oma, notabene, bedenk het even goed, een boek voor te lezen bij de open haard. Dat boek was er nog helemaal niet. En er staan kleine kinderen omheen, maar het waren geen kinderen. Dus waar werden die verhalen verteld? Wat je zou kunnen aannemen is dat er veel verteld werd als vrouwen bij elkaar zaten om te spinnen. Daar zijn veel aanwijzingen voor. Dat spinnen heeft een enorme rol in die sprookjes. Er zijn wel 15 verhalen waarin gesponnen wordt. En dat spinnen krijgt ook altijd aandacht en betekenis. Het idee was, dat spinnen kun je in groepsverband doen en dan bespaar je op verlichting en verwarming. Je gaat bij elkaar, zelfs een woord voor, dat heet de spinstube. In de spinstube werden de verhalen verteld. Dat is natuurlijk maar een deel van het verhaal. En dan hebben we het nu, en dat is ook een belangrijk punt, over vrouwenverhalen. Verhalen die vrouwen vertelden. Er zijn wel degelijk verhalen die door mannen verteld werden. En daarin spelen altijd ontslagen soldaten een rol. Die altijd balen op hun militaire carrière. Ze werden zonder geld weggestuurd enzovoort enzovoort. Maar ik heb dat nooit goed kunnen. Daar wordt altijd losjes over gedaan. En dat is natuurlijk ook het moeilijkste te traceren. Hoe werden die verhalen verteld? Dus wat dat betreft, ik weet het niet.
Maar dan heb je het eigenlijk over de sociologie van de verhalen die Grimm heeft opgetekend eigenlijk. En dat probeer je een beetje tussen de regels door. Probeer je dus de sporen te vinden van de vertellers.
Je probeert een aannemelijke voorstelling te maken van hoe dat dan wel zou zijn gegaan. Je ziet wel ongeveer de sfeer die er speelt. Het gaat altijd om gewone dingen. Hele dagelijkse dingen, dagelijkse zorgen. Armoede, honger, maar ook te veel kinderen, geen kinderen, een mismaakt kind krijgen. Wat doe je met de erfenis? Er zijn van die mensen, niet alleen de koning, maar ook de molenaar. En die zitten later met dat probleem. Wie gaat het bezit krijgen? Al die kleine handwerkslieden hadden eigenlijk niks om na te laten. Maar de molenaar heeft dat probleem wel. De boer, klein beetje. Nou, dat zijn allemaal bekende, hele bekende problemen. Als je dat opmerkt, dan gaan die sprookjes je toch ontroeren. Dan denk je, god, van ja, dat, dat, Dat heeft iedereen nog steeds eigenlijk. Die angst voor te veel kinderen, te weinig kinderen, een mismaakt kind. Of alleen maar zoontjes krijgen en geen dochter.
Maar dat wordt ook wel gezien soms door Robert Darnton, zo'n Amerikaanse historicus. Als een soort weerslag van de grote ellende van de oorlogen van de 18e eeuw. En de laatste hongersnoden en ja, de totale armoede. En okay, wordt neergeslagen in dit soort verhalen. Dus. Ja.
Maar als je dat observeert, hè, dat die context daarin leeft, in die sprookjes. Kun je dan toch zeggen dat de Grimms erin geslaagd zijn dus wel volksverhalen op te halen? Omdat het over hele relevante maatschappelijke thema's gaat eigenlijk.
Ik vind, het lijkt mij wel. Het lijkt mij wel. Er zit, wat ik zei, het zijn 210 verhalen en de helft is... Wij zeggen sprut. Hij zit kop nog staart aan. Hele rare dingetjes. Maar nou, hij had er toch ruim 100 over. Waarin echt een goed thema behandeld wordt.
Ja, maar en dan ga je er alweer vanuit. Ja. Dat het pas een echt volksverhaal is als er een goed thema
nee,
in zit.
Waar.
Je kunt
dat
het ook omdraaien.
Ja,
dat,
nee,
dat de sprutverhalen.
Ja.
Ja. Dat zijn pogingen.
Ja.
Dus
ja.
Ze hebben heel slecht gesampled, zeg maar. Alleen een kassel. En,
ik zal een prutverhaal vertellen. Dat is het. En dan zie je, een van die dingen is om kinderen op te voeden. Er is een meisje, dochtertje, bij twee ouders die verder niet beschreven worden. Is gewoon brutaal, eigenwijs, wil niet luisteren. En die zegt, ik wil naar vrouw Troede toe. Dat zit verderop in het dorp. Vrouw Troede zegt, mijn ouders, doe dat nou niet. Want wij... Vertrouwen die vrouw niet. Dat is een goddeloze vrouw. Kan best een heks zijn. En het kind denkt, ik ga er toch naartoe. Wat kan mij het schelen? En nou zie je dat. Je voelt al, dit gaat niet goed. Komt bij vrouw Troede aan. En vrouw Troede zegt, goh kind, wat zit jij te bibberen? Heb je iets naars gezien? Zegt ze, ja, ik zag een zwarte man. Zegt, nou, dat was gewoon een kolenbrander. Ja, maar ik zag ook een groene man. Zegt, dat was gewoon een jager. Zegt, ik zag ook een rode man. Zegt, maar dat was gewoon de slager. En zegt dat kind op het laatst, want zo is die oboe altijd. Maar ik zag ook de duivel toen ik hier naar binnen kwam. En op dat moment wordt het kind veranderd in een blok hout en in het vuur gegooid. Zo.
Einde verhaal.
Einde verhaal.
Einde verhaal.
Dat gebeurt er met meisjes die eigenwijs zijn en niet gehoorzaam. Maar zulke verhaaltjes waren er ook. Ja, die vertel je in 1 minuut.
Ja,
die zitten er ook tussen en meer.
Maar ik moet ineens, ik herinner me ineens hoe ik panisch van angst was toen mijn tante Leni een vergelijkbaar verhaal vertelde. Ook in een paar minuten over een man die met zijn gouden beentje begraven was.
Ja.
En dat werd gejat en die kwam dus terug als een soort spookverhaal.
Ja.
Dus ja, je voelt al de siddering. Van de angst, als je dat goed opbouwt. Ik zag een groene man, ik zag een zwarte man. Als je dat goed vertelt, dan zit iedereen aan zijn stoel genageld.
Ja.
Zelfs volwassenen zou kunnen.
Ja, dit is het. Maar er zijn echt veel verhaaltjes.
Je vertelt het een beetje meer buigen, maar het is een heel goed verhaal, Karel.
Nou ja, nee, dit is echt, om even op dat punt terug te komen. Het gaat hier om het opvoedkundig aspect. En er zit er ook veel in, hoor, in die sprook. We hebben het al een rood kapje gehad. Mag eigenlijk niet wat jij doet. En dat gaat ook fout op het laatst. Dat zit er heel erg in. En wat er ook heel veel in zit, is meer, wat zou ik zeggen... opvoedkundige, de normen en waarden doorgeven. Hè? Vrekkerigheid
wordt ook meestal bestraft.
Wat?
Dat wordt ook al meestal bestraft. Dat loopt
vrekkerigheid
af.
Wordt betrapt. Maar het kenmerk van de meeste sprookjes van Grimm is de ongelooflijke wreedheid erin. En dat is elke keer verbijstert me dat. De pure wreedheid aan sadisme grenzen. Zal ik een voorbeeld geven?
Maar is dat in de latere versie of in de eerste versie?
Daar ben je niet helemaal zeker van. Het wonderlijke is dat... er is heel veel onderzoek gedaan naar hoe ze werkte.
Nee, maar ik bedoel, je vertelde net over die eerste druk die nog heel rauw is.
Ja.
En dat geweld wordt er dan uitgevoerd?
Nee, het alter, er is ook een sprookje van kinderen die slagertje wilden spelen. Nou, je voelt wel welke kant het op. Dat werd te erg. Dat werd te erg. Dat hebben ze uiteindelijk helemaal uitgehaald.
Dat heeft de eerste editie geen eens gehaald.
Ja, het zat erin. Het zat in de wetenschappelijke editie. De allerhoogste. Kinderen die slagertje wilden spelen. En dat werd zo vreselijk. Dat hebben ze uitgehaald. Maar wat je ziet. De Grimms hebben gaandeweg toen... hun verhalen ook buiten het wetenschappelijk circuit kwamen, de zaak veranderd. Hebben ze alle seks en erotiek hebben ze eruit gehaald. Dat kon, je kunt de sporen moeiteloos terugvinden, maar dat hebben ze er toch uitgehaald. En wonderlijk genoeg hebben ze er wat geweld aan toegevoegd. Oh, ja. En dat is een beetje een raar trekje.
Ja, maar het is nog de tijd dat mensen hun kinderen ook opvoeden door heel hard te slaan natuurlijk.
Ja, nou dit geweld. Ik zal het voorbeeld geven van, ik zou bijna zeggen, hoe noemen we dat tegenwoordig? Nodeloos geweld?
Zinloos
geweld. Ja, zo heet het. Zinloos geweld. Het is verhaal dat heet De Twee Wandelaars. Wonderlijk verhaal. Een schoenmaker en een kleermaker trekken erop uit. Achteraf bedenk je niet voor niets. Ze hadden niks meer te verdienen. Armoe. Gaan op reis. Achter het grote woud ligt een stad waar ze waarschijnlijk wel wat kunnen verdienen. Dat is het idee. Komen bij dat woud. We hebben al gemerkt dat de schoenmaker een vervelend ventje is. Die heeft altijd onaangename opmerking. En de kleermaker is een vrolijke vlierenfluiter. Hij fluit ook veel en zingt ook veel. Dat wordt allemaal mooi verteld. Leuke jongen. En dan staan ze voor dat enorme woud, waarvan ze niet weten hoe lang je daarover zult doen om er doorheen te trekken. Het kan 7 dagen zijn of 2 dagen. En onze vlierenfluiter, de optimist, die denkt, nou, met 2 dagen zijn we er vast doorheen. Ik neem niet voor meer dan 2 dagen brood mee. En die zwartgallige, ellendige schoenmaker die denkt, dit gaat zeker 7 dagen duren. Ik neem voor 7 dagen brood mee. En jawel hoor, zij trekken dat bos door en dat houdt maar niet op. Dus na een aantal dagen is onze kleermaker door zijn brood heen. En die vraagt aan die schoenmaker, zou ik voor jou wat brood mogen krijgen? Nee, dat wordt elke keer afgewezen. En hij blijft aanhouden en dan zegt die schoenmaker, oké, je krijgt wat brood van me. Als ik jouw rechteroog mag uitsnijden.
Rechteroog?
Het rechteroog uitsnijden. Nou ja, die kleermaker is zo gek niet. Of hij denkt, dat moet dan maar.
Anders gaat hij dood.
En na 2 dagen hetzelfde spel. En dan geeft de schoenmaker toe. En het wordt ook zo beschreven. Met zijn scherpe mes snijdt hij het linkeroog uit.
Ook?
Het linkeroog gaat er ook aan. Dus dan is de kleermaker, die kan ook niet meer werken natuurlijk. Die kan niet meer de draad door de naald halen. Zo komen ze het bos uit met een blinde kleermaker. En die kleermaker vraagt nog, je blijft toch wel bij me? Want nu kan ik niks meer. Dat doet die schoenmaker niet. Die trekt door naar die stad. De kleermaker ligt in het gras en weet niet meer hoe het verder moet. Toevallig ligt hij onder een galg waaraan 2 mensen zijn opgehangen.
Toevallig.
Die zijn wel dood, maar kunnen nog spreken. En die zeggen tegen hem, wat jij moet doen is, je moet dauwdruppels in je oogholt laten druppelen. Dan komt het weer goed. Nou, dat doet hij. En verdomd, hij krijgt zijn ogen. Enfin, het hele verhaal gaat door. Maar dit is, hier heb je al.
Maar hoe loopt het nou af, Karel?
Nou, zal ik het even vertellen hoe het verder gaat?
Ja.
Nou, dan krijg je zo'n typisch sprookjestrekje. Hij kan weer zien en gaat dus ook richting die stad. Onderweg ontmoet hij 4 karakters. Een veulentje, een eend, nee, een reiger, een eend. En een groep bijen, een bijenkorf.
Wonderdieren.
Ja, en daar spreekt hij mee. En hij heeft vreselijke honger. En hij was van plan ze op te eten. En die zeggen allemaal, eet ons nou niet op. Want dan kan je later van pas komen. Dus dat doet hij niet. Het is echt een doodgoeie jongen. Hij komt in de stad. Inderdaad komt hij daar aan het werk. Gaat dus goed als kleermaker. Wordt meesterkleermaker. Doet het geweldig. Maar die schoenmaker daar, die doet het ook geweldig. En die schoenmaker denkt, hij gaat mij verraden. Hij gaat zeggen wat ik gedaan heb. En dat kan mij zeer bezuren. Dus die denkt, ik moet van die kleermaker afzien te komen. Wat doet de schoenmaker? Zo gaat dat in die tijd. Hij gaat naar de koning toe, zegt, daar zit een kleermaker. Die is zo ongelooflijk arrogant. Die zegt dat hij uw verloren kroon terug kan vinden. Nou, zo krijg je 4 van. Want die verloren kroon wordt door de eenden teruggevonden. En dan zijn er nog 3 andere dingen. Ja. Die dieren hebben geholpen. En dan is de kleermaker helemaal de pief, zal ik maar zeggen. En die vertelt wat de schoenmaker gedaan heeft. En dan wordt de schoenmaker uit de stad gezocht. Eigenlijk nog niks aan de hand. Die zwerft door het gebied en komt, dat zij altijd meemaken, weer terug bij het bos waar die galg staan. Ligt daar onder te huilen. En op de kadavers zitten kraaien en die kraaien gaan naar beneden en pikken hem zijn ogen uit.
Kijk, boontje komt om zijn mondje.
Nou ja, dat is een typisch sprookje uit Grimm. Met gruwel, maar ook met straf. En ook met die wonderlijkheden.
Je voelt ook de samengestelde elementen.
Het had ook kunnen eindigen na het bos. Ja. Maar dan had het een slecht einde gehad. Ja. Maar dan had het kunnen eindigen.
Ja.
In principe. Dat,
ik sluit dus niet uit dat de Grimms dat ogen uitpikken eraan toegevoegd hebben. Ik bedoel, de schoenmaker vertrekt en wordt nooit meer gezien. Had ook gekund. Want dat hebben ze gedaan met de stiefzusjes van Assepoester. Assepoester kennen wij in het jaar. Cendrillon heette dat. Cinderella hebben we nog niet genoemd nu. De sprookjes van Moeder de Gans. Daar komt Assepoester ook
in. Die zijn ouder dan Grimm.
Die zijn ouder, ja. Ja, zijn 100 jaar ouder. Komt ook in Grimm voor. Nou, je kent dat hele verhaal. Helemaal aan het eind moeten die stiefzusjes, die heel lelijk geweest zijn. Daar moet wat mee. En bij Moeder de Gans is Assepoester eigenlijk zo blij. Dat zegt, nou, zij krijgen een mooie functie aan het hof uit. Nou, sympathiek. En bij de Grimms is het zo dat Assepoester heeft ook haar prins gevonden. En wat moet er nou met die stiefzusjes? Nou, die krijgen hun oog uitgepikt. En kunnen de rest van het leven blind rondlopen. Dat is een beetje, en daar zit iets in. Dan denk je, wie heeft dat bedacht?
Maar ik vind dat met die kleermaker, vind ik het wel. En dat geeft wel een goed gevoel dat het zo afloopt.
Ja, dat is het, ik denk wel dat klopt.
De wederkerigheid.
Dat klopt. Ja, dat is precies. De wederkerigheid. Ja.
Ik vind het zo'n leuk verhaal. Omdat je het ten eerste hangen we aan je lippen. Je ziet dus de kracht van die sprookjes.
Ja, het is nog steeds een ontzettend goed verhaal.
Ja,
ik bedoel,
dat is ook een mooi verteld verhaal. Ja. Dat is een mooi verteld verhaal. Ja.
Maar
dat
ook die sequenties met die dieren die dan later weer van pas komen. En je voelt ook dat daar kan je eindeloos op doorbeduren natuurlijk. Wat je kan er ook nog een vijfde dier bij
toevoegen. Wat het sympathieke is...
Als je weinig tijd hebt, doe je er maar twee.
Ja, nee, precies. Ja, dat kan je doen. Ja, want die taken voor die dieren zijn tamelijk willekeurig. Nou, wat mij ook bevalt, in veel van die sprookjes komen de dieren wel goed. Je moet lief zijn voor dieren. Er zijn ook sprookjes waarbij het wat minder goed gaat.
Maar wat me ook opvalt is inderdaad die sequenties die erin zitten. Weet je, het escaleert iets. Maar ook in het verhaal wat je vertelde over die vrouw Trude. Ja. Daar zit ook een zwarte man, een groene man, een rode man. Ja. Weet je, er zit een soort crescendo effect ingebouwd bijna. Ja. Waarin je
zo stel met de verwachtingen. Natuurlijk.
Ja, maar dat is toch... Ik vind wel... Het voelt wel als een herkenbaar element van een sprookje.
Ja, ja, maar het is een element... Natuurlijk, we hebben het de vorige keer over koning Arthur gehad, die verhalen. Dat was dan die aan een soort hofcultuur. Maar daar zit natuurlijk ook die spanning in van Parsifal gebeurt dit, maar er gebeurt dan dat. En dan gaat hij daarheen. En
maar hier zit de sequentie meer, dit voelt concreter. Snap je wat ik bedoel, Hendrik? De variatie voelt kleiner, weet je?
Het is dus het doorbeduren op een aantal thema's.
Ja.
En we zijn zo gefixeerd op die sprookjes, dat je vergeet dat het gewoon eigenlijk maar een heel klein onderdeeltje... Ik was eigenlijk die Moeder de Gans vergeten. Dat is natuurlijk 100 jaar eerder.
Ja, maar daar wil ik wel wat meer over weten, Karel. Want je zegt Moeder de Gans, Franse sprookjes, 100 jaar eerder. Hoe, als je die twee verhalenbundelingen met elkaar vergelijkt?
Ik weet niet of ik het net genoemd heb. De Grimms lieten zich dus verhalen vertellen. Onder andere door een familie, de meisjes, zo heet ze. De meisjes Rassenvloek, dat waren er drie. Die waren ongeveer 20, 25. Dat zijn dus leeftijdsgenoten. Maar dat waren hugenoten, die waren uit Frankrijk gekomen, die spraken onderling Frans thuis. En die brachten Franse sprookjes met zich mee. En dat waren de sprookjes van Moeder de Gans, verzameld door Charles Perrault, uitgegeven in 1695. Dat is echt ruim 100 jaar eerder dan de Grimms. Het mooie daarvan aan die verzameling, die wel erg literair.
Komen, voor de hofcultuur.
Nu komen we terug op hetzelfde thema. Mooi gemaakte sprookjes. De Charles Perrault kende de verhalen en heeft ze mooi gemaakt voor de hofcultuur. Ja. Overigens deed Anders dat ook. Die vertelde ze ook hier in Nederland op het paleis. Dus er is wel behoefte aan bij koningen en koninginnen om die verhalen te horen. Dat is iets heel wonderlijks. Daarom komen er ook zoveel koningen en koninginnen in voor, denk ik.
Ja, maar waarom dus we meer waarde toekennen aan... Of waarom Grimm misschien interessanter is... dan moet er de kans is omdat er toch die belofte van die verzameling verhalen, ja, die rondgaan in zit.
Ik denk dat ik Grimm interessanter vind, omdat je iets meer de rauwe verhalen terugvindt. En dat zie je niet bij Moeder de Gans. Ze zijn echt helemaal mooi gemaakt.
Ja, maar Duidelijk. Ze vertelde net dat Roodkapje daar wel doodgaat.
Ja. Absoluut. Ja, Roodkapjes. Is dat een uitzondering? Ja. Nou ja, dat is ook weer een ander aspect van die sprookjes. En ik weet niet hoe het zit. Dat heet in het Engels een aired tale. Er wordt vaak... Je denkt, dit qua compositie hebben we het verhaal helemaal rond. Bijvoorbeeld Hans en Grietje, heks in de oven, vertrekken, komen weer thuis. Maar er zit een verhaaltje achteraan. Dat is dat ze aan de rand van een meer komen en een eendje. En het eendje moet ze over het water helpen. Is nergens voor nodig. En in mijn gevoel slaat dat het verhaal ook totaal dood.
Het leidt een beetje af.
Ja.
Maar misschien om het op te rekken, omdat de kinderen nog niet slapen.
Dat zou kunnen. Een aired tale is een toegevoegd verhaal. En daarin is Moeder de Gans een heel wonderlijk doornroosje. Dat verhaal kennen we allemaal. Meisje slaapt 100 jaar, enzovoort, enzovoort. Nou, komt de prins, kust. En dan hebben we het subiete huwelijk, zal ik maar zeggen. Dat wordt eigenlijk al voor de trouwerijen ingezegend. Dan is het klaar. Denk je, bij Grimm is het dan klaar, het doornroosje. Maar bij De Schone Slaapster in het Bos begint de ellende
dat is Perrault,
pas.
Dat is Perrault,
ja. Dan begint de ellende pas. Want prins op het hof. Prins heeft natuurlijk een moeder. En die moeder heeft de pest aan door een roosje.
Dan komt er ineens een heel ander thema
en dan
bij.
Komt er een heel... Nou, ontschiet me eigenlijk hoe dat ook alweer ging. Maar het loopt... door een roosje krijgt een kind. En... dit is een heel bekend thema bij de sprookjes. En die moeder blijkt een menseneter. En die zegt, ik wil het kind opeten. Ze heeft bloedhekel aan het kind. Ze krijgt geloof ik twee kinderen. In ieder geval de beide kinderen door een roosje worden weggehaald bij haar. En naar een kok gebracht. Die zegt, je moet ze klaarmaken met een lekker sausje. En dan eet ik ze gewoon op. Want definitief kan je niet weg zijn dan als je opgegeten bent. Maar ja, God zeggen, net als de jager bij Sneeuwwitje. Dus een goede kok die zegt, ja, maar dat doe ik niet. Dus die bereidt iets van een ree. Want dan moet... Oh ja, en ze eet dus een ree op. Dat ziet ze allemaal niet. Dus ze eet tweemaal een ree op. Of
een goede saus bij doet, dan merk je het verschil niet.
Iets in die richting, ze eet dat op. Op het laatst wordt door een roosje ook bedreigd. Ik ben het verhaal een beetje aan, maar het heeft een vreselijke afloop. En helemaal aan het eind komt de prins terug en die krijgt in de gaten wat hier allemaal gebeurd is. Dan krijgt de moeder van de prins ook een vreselijke straf. Die ik nou niet even meer paraat. Maar dit is een heel verhaal erachteraan, wat de gelukkige afloop toch minder prettig maakt.
Het voelt een beetje als een hoofdstuk 2... dat er erg bij verzonnen is door een verteller.
Het hoofdstuk 1 is natuurlijk ook verzonnen. Het is allemaal verteller.
Ja, het is allemaal verzonnen.
Het zijn allemaal Lego blokjes die je op elkaar zet om de mensen een goede avond te bezorgen. Wij hangen nu ook aan de lippen van... Ik heb nu de neiging.
Ik had ook wel geweten wat er door een roosje deel 2... als Disney daar ooit naartoe komt dan...
Door een roosje 2.0, ja. Het is... ik moet het verhaal... Wat ik er wil afmaken is dat je in dit geval ook ziet... dat. Maar dit is dus... Heeft in de schrijfmachine gezeten van Charles Perrault, zal ik maar zeggen. Hij had het helemaal zelf bij bedacht hebben. Het is een merkwaardig verschil tussen die twee verhalen. Ja, daar gaat het om. Ja. En dat hij... Het is vaak gezegd natuurlijk dat Grimm, een heel ander aspect, heel Duits is. Men heeft het zo Duits gevonden dat het na 1945 verboden. Men heeft gezien, hier zit de hele smerige Duitse inborst in deze sprookjes. Met al dat geweld en verheerlijking van prinsen die de macht krijgen. Dus het is... Het is door de geallieerden na 1945 verboden. De sprookjes waren te Duits. Maar als je nou kijkt, dan is het bij Perrault zeker zo breed. En net zo'n diep, gruwelijk woud met een jager erin.
Ja, sommige verhalen die kwamen gewoon rechtstreeks via de hugenoten bij Grimm.
Veel van die Grimm verhalen, ik denk dat niet één Grimm verhaal echt Duits is. Een paar misschien. Maar ze waren Europees. Briem heeft dus ook geput uit de Pentamerone, een verzameling Italiaanse sprookjes. Hebben ze ook keurig toegegeven hoor. Dat staat in die eerste editie onder de annoteringen waar het vandaan kwam.
De bronnen verantwoorden.
Maar dus er zit in de Grimm sprookjes niet echt die Duitse inborst. Waar de Grimms wel naar op zoek waren trouwens.
Ja, want in de romantiek was natuurlijk het idee dat er een soort volksaard was die zich uitte in dit soort sprookjes. En die zou dan al sinds, laten we zeggen, de Romeinse tijd of nog verder daarvoor, hetzelfde zijn gebleven. En dat is natuurlijk een totaal misverstand. Want
nou, dat zou ik graag van Karel willen weten. Zit er iets in het idee dat die sprookjes zulke diepe wortels hebben, dat je zeg maar in een verhalentraditie...
Ik denk dat Hendrik zit meer in de hele oude verhalen. En... Want ik ben HBS'er, dus ik ken de Griekse mythologie niet. Die zit er ook helemaal in. Maar heel veel van die verhalen, die Griekse mythologie, die is tamelijk onveranderd doorgegeven, heb ik altijd.
Die is opgeschreven en die is onderdeel.
Het Oude Testament natuurlijk ook. Ja. Dat komt ook terug.
Ieder goed thema, ik bedoel, David en Goliath, is er een beter verhaal? Ik bedoel, zo zitten er allerlei soorten verhalen.
En David en Goliath zie je terug in sprookjes.
Nou, klein duimpje en de reus. Gewoon dat klein maar slim tegenover die geweldenaar. Ja, als je het wil, dat is ontzettend geïnterpreteerd aan die sprookjes. Als je het wilt, zie je het erin terug.
Maar er is natuurlijk, je moet voortdurend voor ogen houden dat er een verschil is tussen orale cultuur, die we feitelijk niet kennen. Nee. Die kunnen we nu samplen wat er nu is. En dan heb je dus urban myth. Ja. In feite zijn de urban myth van, heb je dat gehoord? Ik hoorde, een vriend van mij, die wilde de Rijksweg opgaan en die zag een lifter staan. En weet je, zo krijg je dan zo'n verhaal over een dode die dan nog leeft. Of een verkrachter of de gekste. Of bijvoorbeeld de hand die aan de deur blijft hangen na een overval.
Nou, dat leuke verhaal. Een van de sterkste urban myth is van het echtpaar dat met zijn kleine hondje in een Chinees restaurant zit in Hongkong. En wijst op het hondje, want die moet een bakje water krijgen. En de ober neemt het hondje. Gedienstig mee en serveert het later. Het is heel hardnekkig hoor.
Ja, maar dan kan je als je dat een beetje goed vertelt.
Er was dus een echtpaar.
Ja. Als je dat goed vertelt. Nou, dat is toch wel een heel leuk thema wat je aanroert. Ik bedoel, ze ontstaan toch nog steeds de sterke verhalen. En wat we ook sinds kort weten is hoe goed gelovig mensen zijn. Net als met die corona-kwestie.
Je hebt de urban myth, je hebt de memes. Dat is natuurlijk ook iets. Dat is dan allemaal veel kleiner en veel sneller. Maar je moet je voorstellen dat er een voortdurende verhalenmachine is. De vraag is, is die voortdurend hetzelfde?
Want je zou je kunnen afvragen, waaruit bestaat tegenwoordig het wetenschappelijk onderzoek aan die sprookjes? Hè? En dat kun je gebeurde er na Grimm? Hoe werden die sprookjes ontvangen? Hoe ging dat in eigen leven leiden? Hoe deden de Grimms het? Maar het interessantste is natuurlijk... wat was er nou allemaal voor Grimm? Hè? Waar kwam het vandaan en hoe moeten we het interpreteren? En daarin zie je wel dat veel onderzoekers zich vergalopperen. Ze gaan het duiden. Het sprookje krijgt een duiding. Daar zit eigenlijk dit en dit en dit verhaal onder.
Ja, maar dan vind ik
en met een duiding bedoel je dan dat er dat er naar een kern gewezen wordt?
De Grimm zelf dachten van elk sprookje bestaat... Eén zuivere oerversie. Dat doet een beetje denken aan de biologische evolutie. Er bestaat één oerversie die langzamerhand weg is geëvolueerd van het begin. Terwijl dat er waarschijnlijk nooit was. Er zijn, je begint met een kaleidoscoop aan een verhaal. Dat is altijd geweest. Maar
wat je vaak ziet is dan kan je roodkapje wordt soms ook Freudiaans.
Heel Freudiaans, absoluut.
Je kan daar alles. Ja. Maar dan, ik vind vaak, dan wordt het verhaal eigenlijk gereduceerd tot een soort kernbetekenis. Alsof dat dan... Maar ik vond dat we dat net ook zo goed konden merken toen jij dat verhaal over dat snijdertje en die kleermaker.
Kleermaker en de schoenmaker.
Die bedoel ik. Aan het vertellen was dat we hingen aan je lippen. Er is dus iets waardoor je dus een goed verhaal...
Ja.
Is gewoon zo aantrekkelijk. En er is... Ik heb ook een beetje zitten zoeken. En je vindt dus nu bijvoorbeeld allerlei... ik heb daar een paar jaar geleden ook over die Australische verhalen iets geschreven. En wat
Aboriginal
je dus,
verhalen.
Wat?
Aboriginal verhalen.
Ja, Aboriginal verhalen. En wat je dus ziet is dat er een los van die sprookjestraditie een soort zoeken is naar wat is nou eigenlijk de essentie van die orale cultuur? Waarom? Het is, waarom vertellen mensen over de hele wereld verhalen aan elkaar? He, er is zelfs theorieën over een soort narrativistisch cognitie. Dus dat je dus in verhalen dingen beter kan begrijpen dan wanneer je het als zeg maar koude stellingen doet. Zoals wij zijn een beetje geleerd op school om in koude stellingen en logische redeneringen dat is kennis. Maar je kan ook zeggen in een verhaal onthoud je dat vaak toch veel beter. Met losse flarden die je dan associeert. En dat is ook een vorm van kennis.
Een voorbeeld zou zijn dat je uit Hans en Gietje leert dat je niet ter plekke moet verzinnen dat je broodkruimels gaat gebruiken om je weg terug te vinden, maar dat je...
Daar heb je ook wel wat aan. Dat er een soort kennis in zit over dat je goed voorbereid, dus dat je er iets concreets aan over kan houden. Ja, en dat je dus bijvoorbeeld ook niet moet opgeven. Want Grietje gaf niet op.
Concrete dingen zijn er heel weinig in die sprookjes. We hebben het later wel eens over gehad. Het overdragen van nuttige kennis.
Maar wel morele kennis.
Ja, absoluut.
Heel veel van die, wat je dus nu de laatste paar jaar zie je allemaal onderzoeken onder jagers, verzamelaars nu. Want dan is dan zo'n idee van, ja, hoe worden de kinderen bij jagers, verzamelaars eigenlijk onderwezen? Want ze hebben geen schooltje.
Maar ja, het belangrijke is, je moet onderscheiden een cultuur die helemaal geen geschreven informatie heeft. Want die sprookjes waar wij het over hebben, bestonden wel naast een... Die jagerverzamelaars van jou, die hebben niks anders dan om kennis over te dragen.
Nee, en wat je dus ziet is dat ze wel... mensen doen iets voor hoe je een pijlenboog moet maken. En dan, maar het gaat allemaal heel snel en heel kort. Maar waar wel heel veel tijd aan besteed wordt, zijn allemaal verhalen waarin zeg maar de morele basis van die samenleving, dat je moet samenwerken, wordt benadrukt. Je kunt bijvoorbeeld, ik heb wel eens een heel boek gelezen over pygmeeënsprookjes. En toen had ik daar al iets over gehoord. En dan lees je toch dat er komen hele gekke verhalen over dode moeders. Vrij gruwelijk ook soms. Dan in het bos, dat is natuurlijk heel gevaarlijk, maar soms ook weer niet. Maar er zit, als je dan kijkt naar hoe dieren worden voorgesteld, die reageren, dat zijn natuurlijk sprookjesfiguren tussen aanhalingstekens, maar die reageren wel zoals je van een slang kan verwachten. Dus die kinderen en ook de volwassenen die naar de luisteren, wordt zeg maar de kennis van dat dier wordt ook verdiept. En
zou je kunnen zeggen dat er een soort... De slang stel ik me dan voor als een beetje een listig figuur waar je misschien voor moet oppassen, maar dat daar dus een soort gevoel al wordt meegegeven aan een slang, pas op.
Het is te lang geleden om in details nu dat terug te kunnen halen, maar ik lees ook in al die onderzoeken die daarna gedaan zijn, ook met concrete verhalen over een slimme aap die dan van alles doet. Maar er wordt aan het einde dan is die een held. Maar er wordt toch gezegd, ja, maar je moet toch altijd nog oppassen voor dat andere gevaar van de adelaar. Hij heeft dan de olifant verslagen of zo. En dan, je hebt ons toch altijd nodig. Iedereen heeft elkaar voortdurend nodig. Dus dan bijna tot vervelens toe, natuurlijk zoals dat in het onderzoek is benadrukt, je moet samenwerken, samenwerken. Komt voortdurend terug.
Herken jij dat, Karel, in Grim? Zit daar een soort maatschappij?
De normen en waarden. De normen en waarden, absoluut. Als je zo gaat lezen... dat zit erin. Wij hebben Roodkapje natuurlijk, maar weet je, dat vissertje en zijn vrouw dat een vis vangt... en daar blijkt hij wensen bij te kunnen doen. Ik zal het heel kort vertellen. Dat is het verhaal van Pichelmee van Van Nelle. Het heet hij mag wensen doen. En ze wonen onder, het echtpaartje woont onder een pispot. En dan willen ze wel onderuit. Maar die man, dat mannetje, heeft daar eigenlijk gewoon, die visser zelf, heeft daar wel vrede mee met zijn leven. Maar zijn vrouw wil zij. Zij heet Ilsebil, dat zegt ook al veel.
En zij,
ja, dat weet ik niet. Maar zij wil altijd, ga nou als je toch, als die toch een tovervisje is, vraag hem dat wat. Hebzucht, daar gaat het om. En zij vraagt elke keer meer. En dat elke keer krijgen ze het ook, terwijl die dat vissermannetje wil dat eigenlijk helemaal niet vragen. En op het allerlaatst vraagt ze zoveel en dan begint de zee te kolken. En dan komt er geen antwoord meer van het visje.
En dan zit ze weer onder de vispot.
Ja, zo, dat is zo'n verhaaltje van hebzucht moet bestraft worden.
Maar dat verhaal is toch veel meer slepender dan zeggen je mag niet hebzuchtig zijn.
Ja.
Dat is, het is een soort parabel, een exempel. Weet je, dat
en,
is...
ja, nog één keer, ik zal een klein stukje vertellen. Weet je ook, dat is ook weer zo gruwelijk. Opofferingsgezindheid wordt natuurlijk zeer beloond. We hebben het nu niet over de lelijke dingen, maar de mooie dingen. Een meisje dat op zoek gaat naar haar broers die in raven zijn veranderd. En ze krijgt te horen.
Oh, dat is zo mooi.
Het is een heel, heel mooi verhaal, maar ik zal het niet leggen. Ja, ze krijgt te horen van de ochtendster, dat is Venus. Ik geef jou hier een hinkelbeentje, een hinkelbeintje. En dat is de sleutel tot de toegang tot de glasberg. En daar zitten jouw broers in. Het is maar een aspect hoor, van het sprookje. Dus de sleutel doet zij in een doek. Zij komt bij de glasberg aan, doet het doek open. Godverdorie, is het beentje weg. Wat doet zij? Ze pakt de mes en snijdt haar vinger af. En met die vinger maakt ze het slot open, nou, enzovoort.
Loopt allemaal goed.
Maar opofferingsgezindheid, het lieve meisje. En aarzelt geen moment. En als je het zo leest, normen en waarden, de deugden, dat kan je het ook zeggen natuurlijk. De deugden en de zonden. Die
klinken erin door in al die verhalen.
Maar absoluut, volgens mij zit er ook, en dat is denk ik in modernere verhalen minder, een nuttig iets. En ik dacht, bij die Australische verhalen zat dat er ook in. Maar ik dacht, dat kan toch eigenlijk niet. Tot ik me ineens herinnerde dat ik een keer dacht, ik had een heel oud slijpsteen van mijn grootvader nog. En ik denk, daar kan ik eigenlijk wel mijn messen mee gaan slijpen. En dat mijn zoontje van 8, dat is al heel lang geleden, die stond ernaar te kijken. En die zei, pa, dat doe je verkeerd. Dat moet met water. En toen dacht ik ineens, ja, natuurlijk. Je moet met slijpen, moet je met water doen. Nou, toen vroeg ik later, weet je, wat weet hij dan van messen slijpen?
Ja.
Hij zei, ja, dat komt van dat rijmpje.
Ja.
Je hebt zo'n rijmpje dat er je wil een water halen omdat je dorst hebt, maar er zit een gat in. En heb je dit nodig, heb je dat nodig. Ja. En dan komt op een gegeven moment ook aan het einde moet je mes hebben om een tak af te snijden of zo. Ja. Maar dan moet je water hebben om het mes te kunnen slijpen. En dan pak je die emmer, maar er zit een gat weer in. Dus dan begint het weer helemaal opnieuw.
Een cirkel. Ja.
En dat had hij goed onthouden. Ja. Maar dat was dus reële kennis waar ik op dat moment iets aan had.
Ja.
Dat is natuurlijk maar één voorbeeld. Maar ik vind het wel treffend.
Het is treffend, maar het voelt wel ver weg van de sprookjes die we het afgelopen uur zeg maar gehoord hebben. Er zit weinig in
Het enige echt nuttige is dat je niet een spoor moet leggen van bootkruid. Je moet steentjes gebruiken. Waarvan ik altijd denk, want die jongetjes lopen daar, Hans en Gietje ook. Het komt uit vele malen voor trouwens hoor, niet alleen daar. Er zijn anderen die hebben een zak met etten en daar vallen steeds.
Maar je kan ook gewoon takken afbreken.
Ja, waarom niet? Zo, natuurlijk. Je moet een tak afbreken of met een tak een spoor maken in de grond.
Maar heb je geen verhaal als dan gelijk weer terugloopt?
Toen ik, dat mag ik er wel bij zeggen, militair was in Suriname en wij gingen het oerwoud in. Heel groot woud was dat. Dan loop je permanent de kans dat je verdwaalt. Want je kan denk ik terug. Je deed niks anders. Je deed niks anders de hele dag dan met je kapmes schilfers van de bomen slaan. Dat levert altijd een mooie witte plek op. En als je terug moet, je moest eigenlijk altijd door, maar als je terug moet, kan je het zo vinden, het pad. Er lag veel meer voor de hand dat je dat deed. Dus dat je takken afbrak. Dat lag het meest voor de hand. Dat is ook wel weer iets wat mij dan ergert aan die sprookjes.
Dat iedereen maar
doe het nou niet zo
grijpen om zijn spoor weg terug te vinden.
Misschien is dat wel het leermoment dan, dat je het altijd beter weet dan de sprookjes.
Ja. Ik denk dat we wel kunnen concluderen dat als er kennis of in zit, is het wel een soort zachte wijsheid bijna.
Ja, met die concrete dingen, dat gaat om oude verhalen natuurlijk. Nou, dat wil ik toch even zeggen.
Okay. Zeg het nog maar een keer dan.
Nou, wat ik met die concrete boodschap bedoel ik met die verhalen zoals ze door jagers verzamelaars worden verteld. In de tijd van Grimm heb je natuurlijk hele andere kennismachines al.
Daar heb ik ook wel eens aan gedacht. Dat spinnen, dat staat al helemaal in tegen de achtergrond van de spinmachine die er op dat moment is. Of dat een rol gespeeld heeft, weet ik niet. De moderne tijd komt er al heel snel aan. Stoommachines, weet je wel, de beroemde spinmachines.
Maar wat we in ieder geval in Grimm hebben, is dus een soort, dat hou ik hier aan over, wat er toen gebeurd is, er zijn vertellingen vastgelegd op dat moment. En die zijn ook weer hun eigen leven gaan leiden. Die zijn ook weer hun eigen pad ingeslagen. Maar we hebben wel tenminste een idee van de verhalen die toen verteld werden. Ja. Ook al zijn het misschien niet allemaal oerverhalen, ook al zijn ze niet allemaal origineel, ook al kun je die ook verder terug herleiden, maar het waren op dat moment levende verhalen en toen zijn ze vastgelegd in schrift en zijn ze ook weer hun eigen.
Het zijn verhalen zoals ze in Kassel werden verteld. En waarom zouden ze in Kassel iets anders vertellen dan in Hamburg? Vertel me dat, Karel.
Mijn take-home...
Dit was de conclusie, jongens.
Mijn take-home message is... als ik in het diep woud loop... en ik kom naar een oud vrouwtje tegen... of een oud mannetje... en dat vraagt om iets te eten of te drinken... altijd iets geven. Anders loopt het heel erg slecht met jou.
En met deze wijze raad zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel erg bedankt, Karel, dat je hier wilde komen vertellen over die mooie sprookjes van toen. Ook bedankt, Hendrik, dat je dat wilde aanvullen met wat je weet over orale cultuur en waar verhalen vandaan komen. Mijn naam is Lucas Brouwers. Kim Kabbadijk en Mirjam van Zuidam, bedankt voor de productie van deze aflevering. En de muziek die je hoort spelen, die is ingespeeld door het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan! Thank you.